Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Welkom. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark van Korten.
Kinderen
zijn aan het gaan. Als ze nog niet aan het gaan zijn, dan vraag ik ze wel. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark van Korten. Ik heb het voorrecht om onderdeel te zijn van het leiderschapsteam en vandaag voor te mogen gaan. En ik wil jullie vragen jullie beiden te openen naar Romeinen hoofdstuk 13. En als ik het goed geteld heb, is dit de 99ste preek in Romeinen. Dus volgende week mag Gasper de jubileum preek geven. Ik zat te denken, sommige mensen zeggen dat Jesaja 53 het heilige der heiligen is uit het Oude Testament. En sommigen zeggen dat Romeinen 8 het heilige der heiligen is in het Nieuwe Testament. Maar ik vind een beetje dat ik het heilige der heiligen mag betreden door vandaag vanuit Romeinen te preken. En het boek samen met Gasper af te maken. Dus spannend, mooi. En het is een prachtig boek. Na 99 sessies zijn we erover eens dat het een prachtig boek is, ik denk het wel. Maar er zit zoveel complexiteit in, zoveel moeilijke doctrines, maar ook zoveel rijkdom tegelijkertijd. Maar ik denk als je daar doorheen leest en tussen de regels doorleest naar al die moeilijke, complexe dingen, dan zit er ook zoveel liefde in dit boek. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is. Er zit zoveel liefde te midden van al die complexe theologieën. En denk bijvoorbeeld aan Romeinen hoofdstuk 5, waar we lezen dat God zijn liefde voor ons bevestigd heeft door te sterven. Dat Christus gestorven is voor onze zonde, voor onze zonde, terwijl wij nog zondaars waren. Ja, en dat als we in hem geloven, dat God zijn liefde in ons hart heeft uitgesproken. Denk aan Romeinen 8, waar we niet alleen mogen weten dat voor hen die God lief hebben, dat alle dingen ten goede meewerken. En dat niets als kon scheiden van de liefde van Christus. Dat in hem en door hem heen we meer dan overwinnaars zijn doordat hij ons lief heeft. Dat is niet iets alleen wat we mogen weten, maar dat is ook iets wat we mogen ervaren in ons dagelijks leven, waar we ons naartoe mogen uitstrekken. Ja, wetende dat zijn liefde immer overvloedig is voor ons. Maar ik denk dat we soms onszelf zo vaak in de weg kunnen staan om die volheid van zijn liefde te ervaren. Want die is er. Gods liefde is bijvoorbeeld in ons hart uitgestrekt. Ja, maar als we in Christus zijn, dan mogen we dus die liefde ervaren in ons leven. We mogen de liefde van Christus ervaren, we mogen de liefde van God, de Vader, ervaren in ons leven. En als je die liefde nog niet ervaart, kan zijn omdat je of niet in Christus bent. Dat is één optie en dan is de uitdaging, de uitnodiging om die keuze voor hem te maken. Ja, om in hem te geloven, om die liefde dan als zodanig ook te kunnen ervaren. Maar ook kan het zo zijn dat als je wel al in Christus bent, dat je worstelt met het ervaren van zijn liefde in je dagelijks leven. En ik denk, als dat het geval is, dan wil ik je echt uitnodigen straks na de dienst. En zeg ik alvast van tevoren, je uitnodigen na de dienst om voor je te laten bidden. Ja, dat vandaag de dag is dat je weer zijn liefde mag ervaren in je leven. Maar we zien door het hele boek heen van Romeinen, zien we die rode draad van liefde terug. Ja, en het is goed, denk ik, om soms bij stil te staan. Dat we de boom door dat dichte, complexe, theologische bos, dat we die boom van liefde blijven zien. Ja, en na 11 hoofdstukken van complexiteiten, waar heel veel mooie dingen in zitten, gaat in hoofdstuk 12, hebben we gezien dat hij doorgaat met die rode draad van liefde. Ja, dat als we daar in die openingsvers hebben gelezen, dat we onze lichamen aan God mogen wijden als een levend offer, dan is dat in de context van liefde. Dat we hem terug mogen liefhebben omdat hij ons eerst heeft liefgehad. En als we daarna lezen over het inzetten van onze genadegaven en de onderlinge liefde die we voor elkaar mogen hebben, dan is dat ook in de context van liefde. Dat Gods liefde voor ons vervolgens overvloeit naar anderen, naar naast ons. Daarom kan Paulus zeggen in Romeinen 12 vers 9, laat de liefde ongeveinsd, oprecht zijn. En het vers daarna, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Maar ook in hoofdstuk 13, waar we vandaag in zitten, zien we dat die rode draad van liefde doorgaat. Onszelf onderwerpen aan overheid en gezagsdragers is in de context van liefde, want het is een manier om je naaste lief te hebben. En tegelijkertijd zien we hier ook een soort woordspeling in van Paulus. Ja, hij draagt ons op om de wet van de overheid na te leven in de context van liefde. Want door de een te vervullen, vervullen we ook de ander. Ja, door de wet van de overheid te vervullen, vervullen we ook de wet van Christus. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dus als Paulus in vers 10 zegt van hoofdstuk 13, dat liefde de vervulling van de wet is, dan is het belangrijk voor ons dat we de focus houden op het woord liefde. En niet de focus leggen op het woord wet. Dat we liefhebben niet iets zien als iets wettigs, iets wat we moeten. Want we moeten de wet vervullen. Maar liefhebben iets zien als iets wat we mogen, wat we kunnen, wat we willen. Omdat hij ons eerst heeft liefgehad. En die rode draad van liefde zien we straks ook in het vervolghoofdstuk nog, in 14, 15, 16. Ja, waar we gaan lezen over liefde tonen door verdraagzaam te zijn naar de ander. En niet langer in liefde wandelen als we dat niet doen. Of dat we uit liefde verplichtingen hebben naar de zwakkeren onder ons. Of dat we met elkaar strijden in het geloof door de liefde van de geest. Die rode draad van liefde zien we door het hele complexe theologische bos steeds heen. En zo ook in onze verse vandaag. Want Paulus maakt vandaag zijn gedachten van vorige week af. Hè, waar we vorige week naar gekeken hebben. En zit het in een specifieke context. Dus wat ik met jullie wil doen is dat we gaan de verse lezen. Maar ik neem ook de verse van vorige week nog even mee. Zodat we de gedachtegang van Paulus daarin van goed kunnen volgen. En dan gaan we nu met z'n allen naar kijken. Dus Romeinen hoofdstuk 13 vanaf vers 8 tot met het einde vers 14. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, je zult geen overspel spelen, je zult niet doden, je zult niet stelen, je zult geen valse getuigenis geven, je zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om de begeerte op te leggen. Gaat zo binnen. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat uw woord levend is, Heer, dat het snijdt tot dat merg en been, Vader. Dat alleen u zo diep kan gaan door uw woord in ons, Heer, om onze harten te veranderen, Vader. En ik bid ook van deze ochtend, Heer, dat u de ogen van ons hart opent, Vader. Heer, dat u ons hart zacht maakt, zachte grond maakt, goede grond maakt, Heer. Waardoor het zaad van uw woord kan landen, Heer, en wortel kan vinden. Zodat er vrucht kan komen in ons leven, Vader. Heer, ik bid echt voor ieder van ons, Vader, dat u ons tegemoet komt in daar waar we zijn deze ochtend. En dat uw woord daarin een bijdrage mag zijn, Heer, en niet ledig mag terugkeren. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Ik wil eerst met jullie kijken naar vers 11 en vers 12. En dan zegt Paulus, en dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijdreeks is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is aangekomen. Die uitdrukking van Paulus hier, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, komt misschien een beetje vreemd over. Ik weet niet of het bij jullie klinkt, maar ik denk van, beslissende tijdstip. Ken ik een beslissende tijdstip? Weet ik daarvan? Moet ik daarvan weten? Hoe zit dat in elkaar? Dat is ook een beetje vreemde vertaling. Want het geeft de indruk inderdaad dat wij een specifiek tijdstip zouden moeten kennen. Zouden moeten weten waarom dit gaat. Maar dat is niet echt wat er staat. Het is ook niet echt wat Paulus bedoelt, denk ik. Waar het om gaat, is dat het niet om een specifiek tijdstip gaat, als in 10 voor 12 of overmorgen. Maar dat het meer gaat om een specifieke bepaalde tijd, een bepaald seizoen waarin wij leven, wat wij zouden moeten kennen. Als zijnde het seizoen waarin we leven. Oftewel, dat wij moeten weten waar wij zijn op de tijdslijn van Gods agenda. Waar zijn we op die tijdslijn? En zijn we ons daar bewust van? Ja, en Paulus zegt in de context van het feit dat hij zegt van jullie weten waar we zijn in die agenda van God, is het tijd om wakker te worden. Word wakker, want de tijd is nu, zegt Paulus. Nu is de tijd om onze ogen te openen voor de realiteit. Nu is het tijd om te leven naar de tijd waarin we ons bevinden. Want elk moment is een moment dat we dichter bij het moment komen dat Jezus terugkomt. En hij wil ons wakker schudden dat we in de nabijheid van dat moment leven. De wereld leeft namelijk in een waas en leeft voort als vanuit een perspectief dat de mensheid voor eeuwig voortbestemd is om eeuwig te blijven leven. Dat de mensheid voor eeuwig door blijft gaan. Maar wij als christenen behoren beter te weten. Ja, wij weten dat God beheerst, degene is die alle gebeurtenissen beheerst van mensen en van naties. En God leidt de geschiedenis naar een vooraf bepaald einde toe. Maar we weten dat dat moment gaat komen. We weten dat het moment dat Jezus terug gaat komen steeds dichterbij komt. Dat moment van ultieme redding en zaligheid. Dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En dat we hem zullen zien zoals hij is. Komt steeds dichterbij. En kan ook steeds dichterbij komen. Omdat zijn eerste komst 2000 jaar geleden absolute zekerheid geeft voor zijn wederkomst. En we weten dat als hij komt, dat hij eerst voor ons komt. Ja, als we bewust zijn waar we zijn op Gods tijdlijn. En als we daar bewust van zijn en weten dat er niets profetisch in de weg staat, anders dan dat eerste opname komt. Alle profetieën die uit moeten komen, staan allemaal daarna. Er is niks wat er nu profetisch moet gebeuren op Gods agenda voordat de opname kan plaatsvinden. Dus eerst de opname, dan de rest. Dat is het volgende agendapunt op Gods agenda. Dus we leven in de laatste dagen. En je kan zeggen, ja, maar we leven al in de laatste dagen sinds 2000 jaar geleden. Dus dat is al heel lang. Ja, maar dat betekent dat het alleen maar dichterbij komt. Ja? Want als het 2000 jaar geleden al dichtbij was, dan is het 2000 jaar later helemaal dichtbij. Ja? Daarom zegt, als Paulus nu al, toen al zegt, de nacht is ver gevorderd. Hoe ver is de nacht dan nu niet gevorderd? Ja, dus elke dag die voorbij gaat, is een dag dichterbij de komst van Jezus. Voor ons, zijn lichaam, als we in Christus zijn. En de vraag die Paulus ons eigenlijk stelt hier is, leven we daarnaar? Leven we vanuit dat perspectief als christen? Dat de tijd dichtbij is. Dat elk moment het voorbij kan zijn. En begrijp me goed, ik zeg hier niet dat we zeg maar met z'n allen een bunker moeten gaan bouwen en een stel blikvoedsel moeten inslaan. Ja, of dat we ons compleet moeten terugtrekken van de samenleving omdat het einde nabij is. Juist niet. Ja, het is juist leven vanuit een perspectief dat zegt dat we niet afwachtend moeten zijn, dat we niet lauw moeten zijn, omdat we juist weten dat de tijd kort is. En dus elke minuut moeten benutten. En het leven vanuit dat perspectief waar Paulus het hier over heeft, is leven in de vorm van je naaste liefhebben. Ik word inmiddels steeds een dagje ouder, maar goed, dat geldt voor ieder van jullie, dat dat zo is. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer dat ik denk van, besteed ik mijn dingen aan de dingen die eeuwigheidswaarde hebben? Want de tijd is kort. Ja, gemiddelde leeftijd van een man in Nederland is net onder de 80, dus ik heb nog minder dan 30 jaar gegaan. Nou, hoeveel weekenden zijn er? Tel maar uit. Benut ik die goed? Ja, benut ik die goed? Besteed je tijd goed? Ja, en dat is er vanuitgaande dat ik 80 word. Ja, maar misschien word ik wel 60. Misschien is het vanmiddag wel klaar als ik op de snelweg rijd. Je weet het niet. Ja, dus leven vanuit het perspectief van wat echt belangrijk is. Hoe God ons vraagt onze tijd te benutten. Want we weten wat er op de agenda staat. En Paulus, wat hij hier zegt, en wat we meer en meer moeten doen, gezien de tijd dat we leven, is je naaste liefhebben. Dat is wat echt belangrijk is, zegt Paulus. Dus hij zegt, word wakker, want de tijd is nu. En als je dus niet gelooft in Christus als je redder, als de enige oplossing voor je zonde, dan is de tijd nu. Ja? Wat doe je met je naderende dood? Want net als de komst van Jezus die elke dag dichterbij komt, is de tijd die is ook elke dag wat dichterbij komt, is de tijd dat je zal overlijden. En hoe zeker ben je van jouw plan, dat jouw plan de werkelijke uitkomst zal bieden voor als dat moment dichtbij komt en er is als een dief in de nacht. Dus word wakker van je slaap en stel dat moment van keuze niet aan. Maar broer, zus, voor ons geldt hetzelfde. Paulus roept ons ook op om te ontwaken. Leven we in het licht van zijn komst. Leven we in het licht van wat we straks voor altijd zullen zijn. Leven we in het licht van waar Jezus ons keer op keer tot oproept om nu al in te wandelen en te groeien. En dat is meer en meer gelijkvormig worden aan hem. En de weg ernaartoe is liefde. Dat is waar Paulus ons toe oproept. En in vers 13 en 14, de rest van 12, 13, 14, gebruikt Paulus in die drie versen drie verschillende contrasten om ons te helpen om op die manier te wandelen in liefde. Om in de juiste tijd met het juiste perspectief te wandelen. Dus laten we verder lezen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwellige partijen en dronkenschap. Niet in slaapkamers en losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om de begeerte op te wekken. Drie contrasten schetst Paulus. Het eerste contrast is, laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Dat is het eerste contrast. Als we in Christus zijn, dan heeft God de Vader ons uit de macht van de duisternis gehaald en in het koninkrijk van zijn Zoon gezet. Dat is een feit. Zodat we niet langer de werken van de duisternis hoeven te doen. Want omdat hij dat gedaan heeft, heeft de zonde, hebben die werken van de duisternis niet langer de macht over ons. En dus zijn we in staat om die werken af te leggen. Een simpele logica. Met andere woorden, als we de werken van de duisternis, als we in Christus zijn, als we die werken van de duisternis niet afleggen, en als we ervoor kiezen om blijvend door te gaan en onszelf over te geven aan die werken van de duisternis, is dat dus een bewuste keuze vanuit onze kant. Ja, dan kiezen we ervoor om op de oude voet door te gaan. Dan kiezen we ervoor de oude mens te blijven. En dan kiezen we ervoor om ons niet te gedragen als de nieuwe schepping die we zijn in hem. Echter, we zijn in Christus. Dus als we in Christus zijn, dan behoren we onszelf als dood voor zonde te rekenen. Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat dat de zonde geen macht meer heeft over ons. Dat de zonde niet meer zal heersen over ons. Betekent dat dat we nooit meer zondigen? Nee. Betekent dat we niet meer zondigen? Nee. Betekent wel dat we leven in de Heilige Geest, in de kracht van de Heilige Geest, bewust de werken van de duisternis kunnen en willen afleggen. En daar dus ook bewust mee bezig zijn. En ons daar niet meer aan willen overgeven. Want we leven niet meer in de duisternis. We leven in het licht. Wat zijn deze werken van de duisternis waar Paulus het hier over heeft? Nou, er zijn verschillende lijstjes te vinden met werken van de duisternis in het Nieuwe Testament. Ik zal de referenties opnoemen, dus dan kan je meeschrijven. Ik ga ze niet allemaal oplezen, dan kan je ze meeschrijven. Er zijn er 4, heb ik erop gevonden, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn. De eerste is Galaten 5, 19 tot 21. Galaten 5, 19 tot 21. Tweede vers is Colossense 3, vers 5. Derde is Colossense 3, vers 5. Derde is 1 Petrus 4, vers 3. 1 Petrus 4, vers 3. En de vierde is 2 Petrus 2, vers 1. 2 Petrus 1, 2, vers 1. 4 plekken waar er een lijstje is wat een overzicht geeft, en er zit wat overlap, van werken van de duisternis. Maar ik denk dat Paulus in Efeze hoofdstuk 5 vers 3 en 4 een goede samenvatting geeft van wat hij hiermee bedoelt. En hij zegt daar: maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzij. En de vraag is dus eigenlijk die ik jullie wil stellen is: lees dit soort schriftgedeeltes die ik net benoem. Ga op zoek naar dit soort lijstjes van de werken van de duisternis. En neem die voor jezelf in gebed. En vraag God je hart daarin bloot te leggen, in welke mate die woorden voor jou van toepassing zijn. In welke mate je bepaalde werken nog niet hebt afgelegd. Of misschien wel in welke mate je bepaalde werken nog niet eens hebt overgegeven. Dat je daar nog steeds jezelf aan hebt overgegeven, zegt Paulus. Want het is makkelijk om door deze lijstjes heen te lezen en denken: oh nee, dat ben ik niet. Dat is die andere persoon. Altijd aan een andere persoon te denken. Dat is een hele goede logica van ons natuurlijke mens. Ja. Daarom is het goed om het in gebed te brengen. Om bij God neer te leggen. En God te vragen van: hé, hey maar vriend, dit is nog even waar jij in het blinde vindt. Dit is nog even, of vriendin. Ja, goed, dankjewel. Of hè, waar jij nog een blinde vindt. Waar jij nog aan mag werken. Waar jij jezelf nog hebt overgegeven aan een werk van de duisternis. Maar Paulus vraagt ons niet alleen om de werken van de duisternis af te leggen. Maar hij vraagt ons ook om de wapens van het licht aan te doen. En dat is niet het een of het ander, maar het is het een en het ander. Het is beide. Het is én de werken van de duisternis afleggen én de wapens van het licht aandoen. God wil dat we stoppen met onze blik op zonde te houden. En hij wil dat we onze blik op hem zetten. Hij wil dat we stoppen met het rennen naar zonde toe. En hij wil dat we rennen naar hem toe. Dat we hem najagen. En ik wil dat je hier ziet de verschuiving tussen werken naar wapens. Dus een verschuiving in logica. Want het doen van werken is iets waar we ons natuurlijk aan overgeven. Daar hoeven we niets voor te doen. Onze natuurlijke zelf, prima. Onze zondige natuur hoeven we niet uit te leggen hoe te wandelen in de duisternis. Hoe te zorgen. Iedereen die kinderen heeft, beaamt dat 100%. Ja, daar hoef je niks aan te doen. Wij hoeven niks te doen van onszelf om ons te forceren te zondigen. Dat gaat helemaal automatisch. Want we hebben ons daartoe overgegeven. Zegt Paulus in Efeze 4, vers 17. Hij zegt, dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dat zijn wij niet. Dat zijn de heidenen die niet in christenen zijn. Zo behoren wij niet meer te wandelen. Zij hebben zich overgegeven aan de duisternis. Want er is geen strijd. Er is geen strijd daar aan die kant. Bij de werk. Dat is de ene kant, maar het contrast is dat Paulus ons vraagt om de wapens van het licht aan te doen. Daar is wel strijd. Ja, de nieuwe mens wordt verwacht te strijden. Wordt verwacht de wapens van het licht aan te doen. Wapens die in overeenstemming zijn met de aanbrekende dag van Christus. Wapens die gekrachtigd zijn door God tot afbraak van bolwerken. Ons te helpen tegen die duisternis. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Met andere woorden, de geestelijke wapenrusting. Ieder moment van de dag en iedere dag opnieuw mogen we de wapens van het licht aandoen. Mogen we in ieder geval de geestelijke wapenrusting aantrekken, zodat we kunnen strijden tegen de duisternis, dat we ons onszelf kunnen helpen daardoor om de duisternis af te leggen. En dan de vraag is, doen we dat? Trekken we ten strijde om de duisternis af te leggen? Trekken we onze geestelijke wapenrusting elke ochtend aan? Ik niet, zeg ik eerlijk. Het is niet iets wat ik heel bewust mee bezig ben. Maar het is zo nodig om vervolgens daardoor onze naaste lief te hebben. Want als we namelijk in duisternis leven en onszelf daaraan hebben overgegeven, dan kunnen we niet lief hebben. En als we niet geestelijk ten strijde trekken, dan kunnen we niet lief hebben. Ze zijn allebei nodig. De een en het ander. Contrast nummer 2. Vers 13. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Het tweede contrast verduidelijkt het eerste contrast. Het afleggen van de duisternis betekent op klaarlichte dag wandelen. En als je op klaarlichte dag wandelt, is er geen duisternis. Ik heb nog nooit buiten gelopen overdag om 10 uur 's ochtends en duisternis gezien. De zon kan schijnen achter de wolken, het kan regenen, hagelen, heel donker zijn. Maar als er zon is, als het licht is, als het dag is, is er geen duisternis. En dat is hoe wij behoren te wandelen. Want God is licht en er is in hem geheel geen duisternis te zien. En wij zijn zijn kinderen en behoren net zo te zijn. Dus handelen en dus wandelen wij op een manier die het daglicht kan verdragen. En ik denk, oh ja, ik probeer me dat even visueel denken soms. Probeer ik me voor te stellen. En ik denk, oké, dus ik wandel overdag en de zon schijnt en het licht. En ik denk, stel dat ik zou wandelen, of ieder van ons zou wandelen, continu met een vette bouwlamp op je. Vette schijnwerper op je. Wanneer je naar buiten loopt, of je naar binnen bent, hè? Niet alleen als je onder de mensen bent, hè? Misschien hier onderling, broers en zusters, op werk, met collega's, thuis, met vrienden, op je werk, met je collega's. Elke keer vette baanlamp op je. Alles wat jij doet, onder de loep genomen. Iedereen ziet het. Elke milliseconde, elke millimeter. Alles wat je denkt, alles wat je doet. Maar ook als je alleen bent. 'S Avonds online. Of in de auto. Vette baanlamp. Alles wordt duidelijk. En als je denkt van wat is een bouwland, want ik had van de week een gesprek met wat jeugd. En die kent tegenwoordig woorden niet meer waarvan ik denk van hoe is het mogelijk dat je dat woord niet weet. Maar goed, dus even contextualiseren. Stel je hele leven voor als één grote Instagram short. Ja, dat iemand naast je loopt met een videocamera. En alles wat je doet wordt opgenomen en direct van gepost als shorts op Instagram. Dat snap ik, de oudere daar niet. Dus alles wat je doet, ook 's avonds, ook in je eentje, maakt niet uit waar, komt online en iedereen zal het zien. Dat is wandelen op klaarlichte dag. Niks te verbergen. En Paulus zegt, wandel op een gepaste wijze. Dat woord voor gepaste wijze betekent eervol. Respectabel, fatsoenlijk. Het is een woord dat vroeger gebruikt werd voor de meest gerespecteerde burgers in een dorp of een stad. We zien het bijvoorbeeld terug, dat woord, in Marcus hoofdstuk 15, vers 43, waar er over Jozef van Arimathea wordt gesproken als zijnde een aanzienlijk raadsheer. Hetzelfde woord. Of in Handelingen 17, vers 12. Schrijft Paulus over de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen die daar tot geloof kwamen in Berea. Hetzelfde woord. Wij, als mensen die in het licht wandelen, horen bekend te staan voor ons wandelen en ons handelen. We horen bekend te staan als mensen die eervol zijn en respectabel zijn. Waarbij alles wat we doen en denken het daglicht kan verdragen. Dat is de ene kant van het contrast. De andere kant van het contrast hier is wandelen in zwelgpartijen en dronkenschappen, in slaapkamers en losbandigheden, in ruzie en afgunst. Maar soms moet ik dan lachen om Nederlands taal. Ik zei soms, de jeugd tegenwoordig kent woorden niet meer, zoals zijgevel bijvoorbeeld, heb ik deze week geleerd, dat de jeugd dat woord helemaal niet kent. En dan denk ik van, zwelgpartijen. Het zijn zwelgpartijen. Dus ik denk, oké. En de ouderen onder ons, die denken, ja, natuurlijk, heb ik gewoon geleerd in het Nederlands. Ik ken het niet meer, hè? Dus verloedering. Maar, dus ik ga naar andere vertalingen kijken. De NBG 51 zegt brasserijen en drinkgelagen. Dat wordt niet wijzer voor. De NBV, de nieuwe Bijbelvertaling, zegt bras- en slemppartijen. Nou, oké. Dus ik maak het simpel, we gaan naar de Bijbel in gewone taal. En die biedt uitkomst. Ja, die zegt in dit vers, ja, dan snap je het. Doe niet mee met feesten waarop iedereen zich vol eet en dronken wordt. Laat je niet verleiden tot verboden seks, maar gedraag je goed op seksueel gebied. Zoek geen ruzie en eis niet steeds het respect van anderen. En al die dingen die we niet moeten doen, zijn voorbeelden van hoe de wereld zich gedraagt. Voorbeelden van de duisternis. Ja, voorbeelden van alsof we nog in de duisternis zouden leven, maar niet in het licht. En als je verbaasd bent op dit lijstje, dat daar ook staat ruzie en afgunst. Dus goed om te realiseren dat voor Jezus onze houding net zo belangrijk is als ons handelen. Onze houding is net zo belangrijk als ons wandelen. Want ook ruzie en afgunst leiden tot duisternis. En niet tot liefde. Al dit handelen, wat hier in dit vers, in dit deel van de vers wordt opgeschreven, leiden niet, zetten niet aan tot de naaste liefhebber. En dat is wat Paulus van ons vraagt om meer en meer te doen, gezien de tijd dringt. Contrast nummer 3, laatste contrast. Vers 14. Bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet onbegeerte op te wekken. En dit is denk ik de kern, het principe van hoe meer en meer liefde hebben. In negatieve zin, laat je niet meeslepen door je aardse natuur, door je natuurlijke zelf, door je eigen verkeerde verlangens. Laten we niet ons vlees, onze oude natuur, laten we dat niet voeden. Ja, meer input geven, meer redenen om daarin aan vast te houden. Want Romeinen 6 vers 12 zegt, laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Waarom niet? Omdat we gestorven zijn voor onze zonde. We zijn gestorven aan onze zonde, aan onze oude zelf. En onze eigen begeerte en onze naaste liefhebben zijn tegenpolen voor elkaar. Want als je je eigen begeerte bezig bent en met jezelf bezig bent, dan draait het om jou. Maar liefhebben, de naaste liefhebben, is juist anders gericht en draait het om de ander. En het kan niet tegelijkertijd om jou draaien en om de ander. Het is één of het ander. In positieve zin zegt Paulus hier dat we ons moeten bekleden met Christus. En dit is een taalgebruik dat Paulus vaker gebruikt door zijn brieven heen. In Efeze hoofdstuk 4 vers 24 zegt hij, bekleed u met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. We moeten ons bekleden met een nieuwe mens. Maar die nieuwe mens, staat u, die is al overeenkomstig het beeld van God. Ja, overeenkomstig het beeld van God. Zo is dat geschapen. We moeten het alleen aantrekken. We hebben het, we moeten het alleen aantrekken. Colossenzen 3, vers 10. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, ja, we hebben de werken voor de duisternis afgelegd, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft, kleedt u zich dan, en dan gaat u vervolgens door, met karaktereigenschappen. Dus we behoren ons aan te kleden met Christus. Willen we in het daglicht wandelen, willen we de duisternis afgelegd hebben, behoren we ons aan te kleden met Christus. En dat is dus meer dan alleen de wapens van het licht aandoen. Meer dan alleen de geestelijke wapenrusting aandoen. Het is de hele persoon van Christus aantrekken. En dat van moment tot moment leren te doen. Jezus bewust omarmen. Zodat zijn karakter meer en meer in ons naar buiten komt. In wat we doen, wat we zeggen, wat we denken. Ja, het karakter van Jezus, van innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, bijvoorbeeld. En dat mogen we doen totdat de dag komt wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan krijgen we weer een ander stuk kleding aangetrokken. Om af te sluiten, ik wil gewoon kijken van oké, we moeten dus allerlei dingen doen. We zien al die contrasten en we moeten dingen doen. Duisternis afleggen, de wapens van licht aandoen, wandelen in klaarlichte dag, bekleden met Christus. Ik denk, hoe kunnen we dat nou praktisch maken met elkaar? Ja, maar hoe kunnen we dat praktisch doen en dat we elkaar ook kunnen aansporen en kunnen helpen? Dus ik denk, ik wil het heel praktisch maken. Ik heb drie dingen bedacht waarin we, denk ik, gewoon simpelweg onszelf kunnen helpen en elkaar kunnen helpen ons te bekleden met Christus en dit te gaan doen. En de eerste is dit. Realiseer je dat je in Christus gedoopt bent. Dat klinkt misschien een beetje vreemd gezegd, ja, oké, hoe praktisch is dat? Ik ga het proberen uit. Galaten hoofdstuk 3 vers 27 zegt, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Dus als je in Christus bent, dan ben je in Christus gedoopt en ben je met Christus bekleed. Dat is een simpele opsomming van feiten. De uitdaging is om er naar te leven. Dat betekent dat als we leven naar het in Christus zijn, en als we leven naar het in Christus gedoopt zijn, dan leven we ook naar het met Christus bekleed zijn. Dus we moeten ons realiseren dat we in Christus gedoopt zijn in ons dagelijks leven. Hoe meer we dat realiseren, hoe meer we daarnaar kunnen leven en handelen. Want het doet dus ons denken vernieuwen. We moeten ons denken vernieuwen en denken van, oh, maar ik ben in Christus gedoopt. Gaan we terug naar Romeinen 6. Ja. Want als er een hoofdstuk is in Gods woord dat het heeft over dat we in Christus gedoopt zijn en wat dat betekent in ons dagelijks leven, is het Romeinen hoofdstuk 6. Hoe we om moeten gaan met de rol van zonde in ons dagelijks leven, geeft Romeinen hoofdstuk 6 praktisch antwoord op. En dus heel praktisch is het simpel dit. Lees dit. Romeinen 6. In ieder geval de eerste helft, de eerste 14 versen. Lees Romeinen 6 vaak. Als het moet, dagelijks. En blijf het lezen totdat het kwartje valt. Niet alleen hier, maar ook hier. Ik heb het aan het begin van dit jaar gedaan. Ik was aan het lezen. Ik denk, oh, wat ga ik lezen? Romeinen 5. Ik denk Romeinen 5, 6, 7, 8. Altijd mooi. 1 januari, Romeinen 5. Ik wil het lezen. Prima. Weer 2 januari, Romeinen 6. Oké. 3 januari, oh, Romeinen 6. Ik kwam niet verder dan vers 2. Ik heb denk ik een week lang, sommige broers weten dat hier, een week lang, misschien wel langer, op vers 2 gehangen. Ik denk, oké, vat ik dit? Snap ik dit? Ik snap wat er staat, maar snap ik dit? En doe ik dit dan ook? Waarom? Waarom doe ik dit niet? Ja? Lees Romeinen 6 en lees het net zo lang totdat het kwartje valt. Dus eerst praktische ding. Tweede praktische ding is, train jezelf in het gebruik van je geestelijke wapens. Die geldt ook voor mij. Alle drie gelden ook voor mij. Train jezelf in het gebruik van je geestelijke wapens. Nou, ik heb nooit in het leger gezeten. Nee, misschien de meeste van jullie hier niet, of ik zelf. Maar het is niet moeilijk om voor te stellen dat het goed leren gebruiken van je wapen heel veel oefening nodig heeft. Ja? Hoe moet ik zo'n ding vasthouden? Hoe moet ik het schoonmaken? Hoe voelt het in mijn hand qua gewicht, qua balans? Hoe moet ik het snel pakken? Hoe moet ik snel richten? Hoe moet ik dan ook raakschieten? Allerlei dingen. Als je het hebt over een wapen. Hoe je het goed kan gebruiken. Dat het ook nuttig is waar het voor bedoeld is. En we moeten onszelf daarom ook dagelijks trainen. Met de geestelijke wapens die God ons gegeven. Dus we moeten onszelf dagelijks trainen met het aantrekken van die geestelijke wapenrusting. Lees Efeze hoofdstuk 6 aan het begin van je stille tijd, je geestelijk ontbijt. Ja, lees het. Begin daarmee. Ik denk dat ik dat vanaf morgenochtend ga. We moeten leren die wapenrusting aan te trekken. We moeten leren onze voeten bereid te maken voor het evangelie, voor die dag. We moeten leren ons schild op te nemen. We moeten leren om Gods woord als zwaard te weten gebruiken. Zowel voor de verdediging als de aanval. Hele praktische dingen. Ja, we moeten leren om te volharden in gebed. Om waakzaam te zijn in gebed. Dat kost tijd. Dat kost energie. Dat kost moeite. Om onze wapens die we hebben gekregen van God om in het licht te wandelen, te leren gebruiken, te verfijnen. Dus praktisch gezien, denk voor jezelf na in welke mate je je wapenrusting aantrekt. In welke mate je het woord als zwaard kan gebruiken. In welke mate je je schoenen voor het evangelie aantrekt. Hoe volhardend je bent en waakzaam je bent in het gebed. Denk daarover na voor jezelf. En dan stel je gewoontes en je disciplines bij, zodat er meer en meer getraind kan worden. Derde en laatste ding, praktisch, is kijk naar Jezus als voorbeeld. En het klinkt heel simpel, en dat is ook heel simpel. Maar ongelijkvormig te worden aan Hem, want Hij wandelt altijd in het licht, hè, ongelijkvormig te worden aan Hem, om lief te hebben als Hem, dan is er niets beters wat we kunnen doen om continu onze ogen gericht te hebben op Hem. Mijn twee jongens zijn de laatste jaar enorm basketbalfan. En ze spelen elke dag basketbal en ze oefenen elke dag basketbal. En soms doen ze gewoon zomaar wat, hè, zijn ze gewoon lekker aan het spelen en zo. Maar wat ik ze ook zie doen, is dat ze dan op YouTube gaan en ze kijken trainingen van bekende basketbalspelers. Ze kijken naar wedstrijden, ze kijken, hé, hoe doen ze dat, hoe doen ze dat, hoe doen ze zus, hoe doen ze zo. En hoe kan ik dit leren, deze techniek leren? Filmpje, filmpje, filmpje en dan naar buiten en het gaan doen. Ze kijken naar wat ze willen worden, ja, een betere basketballer. En ze kijken ze niet naar voetballers, want dat helpt niet. Ze kijken naar basketballers. Dus ik wil niet zeggen fake it till you make it, als het gaat om Jezus. Ja. Maar er is zeker een bepaald aspect waarin we als we simpelweg Jezus nadenken, we meer op hem gaan lijken. Ook als we het niet helemaal begrijpen, ook als ons hart er niet naar staat, als we hem nadoen, gaan we meer op hem lijken. En zal God in dat proces ons hart gaan vormen. Dus praktisch gezien, leef in de evangelie. Lees elk jaar door de vier evangelieën. Maar als je dat dan doet, kijk hoe Jezus handelt in situaties. Kijk hoe hij omgaat met mensen. Kijk hoe hij hen lief heeft. Kijk hoe hij omgaat met bepaalde dingen. Zodat je een voorbeeld hebt. Zodat je daar aan vast kan houden. Zodat je dat kan spiegelen en dat ook kan gaan doen. Zodat je meer gelijkvormig kan hebben. Dus drie hele praktische dingen wat we zelf kunnen doen, waar we elkaar aan de kant voor kunnen houden. En zelfs ook samen kunnen doen. Je kan gewoon besluiten met een groepje. Kom, laten we samen deze maand komen in de 60. Laten we beginnen met Efeze 6, het begin van onze tijd. Laten we elkaar daar aan de kant voor houden. Hé, welk evangelie heb jij gelezen? Wat leer jij over deze? Super praktisch. Als conclusie. In Romeinen 13, in dit hoofdstuk, begint Paulus dat we als goede burgers en als goede naasten moeten leven. En hij eindigt hier met deze verse waarom we beide moeten doen. Ja? En dat er geen grotere motivatie is om deze dingen te vervullen als de levendige verwachting dat de wederkomst van Christus nabij is. Als goede burgers van zowel hemel als aarde, tegelijkertijd zijn we dat nu, behoren we de staat, Gods dienaar, en God zelf te gehoorzamen. Door naar beide kanten toe de wet te vervullen. Door onze naaste lief te hebben. En dat is de oproep van Paulus aan ons vandaag. Te leven in het licht van de dag die steeds dichterbij komt. En ons in de aanhoudende nacht die er nu nog is, onszelf te gedragen alsof die dag al is aangekomen. Het kritische karakter van deze tijd waarin we leven vereist dat wij ons onmiskenbaar afzonderen van alles wat tot de duisternis behoort. En te leven in het licht, te wandelen in het licht en ons te bekleden met Jezus, het licht. Als je dit nog niet gelooft, als je nog niet gelooft in Christus, word vandaag wakker. En stel je vertrouwen op hem, want de tijd is nu. En ik weet, Casper, en ik zeg dat elke keer bijna. Ik denk niet dat we het ooit overslaan. Ja, dus je hoort het elke week, maar het is ook echt zo. Ja, we zeggen dat niet voor niks. En ik weet dat als je het elke week hoort, dan denk je, oh. Ja. Maar elke week dat je het hoort, is een week dichter bij je dood. Is een week dichter bij de komst van Jezus. En de vraag is, hoeveel weken heb je nog? De vraag is, hoeveel weken heb je nog nodig om ja te zeggen? Doe het vandaag. Maar broer, zus, laten wij het ook niet nalaten om wakker te worden. En werkelijk te leven in het licht van zijn komst. En ons aan te kleden met hem. En te wandelen in liefde. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Vader, voor deze woorden. Heer, hoe mooi is het. Hoe scherp zit u neer, Heer, wat u van ons verwacht. Help ons om de tijd van het leven in te zien, Heer. Heer, maak het duidelijk voor ons. Heer, als het niet duidelijk is in onze gedachten, in ons hart, Heer, help ons daarin. Heer, als we uw woord overslaan, help ons erin als we met elkaar in fellowship zijn, Heer. Dat we voor onszelf duidelijk hebben in welke tijd we leven, Heer. Waar we zitten op uw agenda, wat het volgende is wat er gaat komen, wat u van ons verwacht in die tijd te doen, Heer. Als we kijken naar die verse van vandaag, Heer, dan vraagt u ons meer en meer in liefde te wandelen. Heer, meer en meer liefde te hebben voor onze naasten. Te wandelen in het licht. Duisternis af te leggen. Christus aan te trekken. Heer, er is eigenlijk zoveel wat u van ons vraagt in deze verse, Heer. Maar we kunnen dat niet uit onszelf, Heer. We kunnen dat niet uit eigen kracht. We moeten dat ook niet helemaal niet uit eigen kracht willen vragen. En we bidden u dat u dat in ons doet. Help ons om ons duidelijk te maken waar we zondigen, hoe we zondigen, waar we ons nog steeds toe overgeven, Vader, en wat we moeten afleggen. Help ons daar. Geef ons de kracht en het inzicht en de duidelijkheid en de wijsheid hoe daarmee om te gaan. Help ons, Vader, om onze wapens van het licht aan te trekken. Je hebt het zo nodig. Je hebt ze niet voor niets gegeven. Help mij, help ieder van ons dat te doen, Vader. Help ons om in het daglicht te wandelen. Heer, als het helpt om ons beeld duidelijk erin te krijgen dat we een vette spotlight wandelen of met een Instagram short, Heer, dan is dat prima. Heer, maar we willen in het daglicht wandelen, Heer. En als we dat niet willen, dan bewerkt ons hart daarin, Vader. Als er plekken zijn in ons hart, Heer, in ons wandelen, in ons handelen, Heer, waarin we gewoon nog steeds in duisternis willen wandelen, Vader. Doe daar iets aan, Vader. Leg die plekken bloot in ons hart. Heer, snijd het weg. Hoe pijnlijk dat misschien ook is in dat moment, Heer. Maar we willen groeien, Heer. Want we willen meer en meer gelijkvormig worden aan u. Heer, maar help ons ook dan praktisch dat vorm te geven. Heer, en help ons ook elkaar te helpen daarin. En laten we dat samen doen. Dit is niet iets wat we alleen hoeven te doen. Dit is niet iets wat we alleen moeten doen, Heer. Dat is niet wat u van ons vraagt. We hebben ons aan elkaar gegeven om dit met elkaar te doen. Vader, dus ik bid zelfs al zo, als we fellowship met elkaar hebben, Heer, dat u er dingen aan het doen bent in ons, door ons heen, zoals we het samen gaan doen. Heer, hoe mooi is het als uw kinderen ook gewoon wandelen als uw kinderen. Hoe mooi is het als we gewoon meer en meer aan licht kunnen zijn voor de mensen om ons heen, die in duisternis leven. Als mensen die in duisternis leven hun licht zien, dan gaat het licht aan. Het is onmogelijk om in duisternis te leven en een licht aan te zien gaan en niet dat licht te zien. En als je dat licht ziet, is het onmogelijk om daar niet toe aangetrokken te voelen. En naartoe te willen gaan. Want je merkt dan pas dat je in duisternis leeft. Dus Vader, bewerk dit in ons, Heer. Dat we kinderen van het licht zijn. Dat we wandelen in het licht. Dat we ons bekleden met het licht. Je bewerkt dat in ons, Heer. Want we hebben het zo nodig dat u dit, niet alleen omdat u dit van ons vraagt, Heer, want we willen u gehoorzamen, maar de mensen om ons heen hebben dit zo nodig. We kunnen dat dus niet veroorloven, Heer, dat we hetzelfde zijn als de wereld. Dat is niet wat u van ons vraagt. U vraagt van ons licht te zijn, onze naaste liefde te hebben. En dat is zo tegen alles waar iedereen mee bezig is. Want de wereld houdt van duisternis. De wereld houdt van zelf en niet de naaste. Heer, dus doe dit in ons. In Jezus' naam. Amen.